FM. Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan. Houten FM.
Ja, goedemorgen Houten, U luistert naar Daar hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld. Helaas gesloten nu vanwege de herfstvakantie, maar Omroep Houten draait natuurlijk gewoon door. En daar hou ik u aan, zeker. Want die houdt de vinger aan de politieke pols van Houten. En ja, die pols moet blijven kloppen. Dus daar blijven we actief voor. Wij hebben vandaag voor u 2 gasten. En ik kijk er naar uit. De eerste gast is Pascal Ooms, fractievoorzitter van de SGP.
Goedemorgen.
Goedemorgen, welkom. En een andere gast die ik heb is de opvolger van Willy Lageveen. En voor de mensen die haar niet kennen, wat bijna uitgesloten is, zij was de baas bij Houten & Co. Dat is de welzijnsorganisatie van Houten. En zij is opgevolgd door Gert-Jan Kaai. En die zit er net een maand. Dus we kunnen het nog niet heel indringend hebben over hoe het in Houten gaat met de welzijn enzovoort. Hoewel we het hem natuurlijk wel gaan vragen. Maar ik voorzie 2 leuke gesprekken, kennismaking en een politiek gesprek. En ik, zoals u van mij gewend bent, begin ik met een moeilijke vraag, want daar hou ik van. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Welkom. Ik begin even bij jou, Pascal. Als je nu kijkt naar wat zijn op dit moment de grote vragen van Houten waar dit college zich mee bezighoudt? Wat is op dit moment de grote vraag? En ik vraag het omdat ik bij het bedenken van onderwerpen waar we het over moesten hebben, dat behalve de ruimtelijke koers en de woningbouw, daar is denk ik veel over gezegd, ongetwijfeld nog niet alles en blijven het ook volgen. Maar dat is iets van lange adem. Wat is er op dit moment echt een topic waarvan je vindt dat is iets waar de politiek nu echt iets mee moet?
Nee, ik denk dat het is een combinatie van bouwen, participatie en financiën. Dat is het grote knelpunt in Houten.
En je zegt power, participatie?
Nee, bouwen.
Oh, bouwen.
Participatie en financiën. Die bij elkaar krijgen op korte en lange termijn, maar ook op korte termijn.
Dat zijn de grote vragen. Daar gaan we
die combi daarvan.
Gaan we het ook over hebben. Namelijk, er zitten inderdaad bezuinigingen aan te komen. Hè. We kunnen er lang en breed over hebben, maar er zitten bezuinigingen aan te komen. Maar nog even op die... Dreigt er te weinig geld te zijn voor Houten Oost?
Nee, dat kan ik niet zo zeggen. Zeg maar. Je moet de toestemming van de provincie krijgen om dat te bouwen. Als het niet van de provincie krijgt, moet het van het Rijk krijgen. En als je daar dan gaat bouwen, ga je onderhandelen. Maar wat wil je precies bouwen? Voor welke prijs? En met welke betrokkenheid van mensen? En dat is een spel wat heel goed gespeeld moet worden. Anders, ja, je kan wel bouwen. Dan krijg je bijvoorbeeld alleen maar dure woningen.
Ja.
Of je zet iets neer waar de bevolking niet bij betrokken is.
Je slaat af en toe met je hand op tafel. Sorry. En ik merk dat je dat heel goed hoort in de uitzending. Dus misschien moeten we daar een beetje op letten. Ik hoor wat je zegt. Je hebt het over dure huizen. Laten we dat gelijk een beetje specificeren. Er is net daar een belangrijke discussie over geweest in de Raad. En als ik het wel heb, is goedkoop bouwen is huizen van 315.000 euro. Klopt dat?
Nee. Huizen tot en met 355.000 euro.
Huizen tot en met 355.000 euro.
En dat kan, en zoveel als kan, goedkoper. Maar dat is eventjes alles onder die grens.
Ja.
De grens goedkoop bouwen lag eerst in het vorige plan op tot max 4 ton. Dus dat hebben we verlaagd. Maar over het algemeen hebben we gezegd, we willen 66% van de huizen goedkoop bouwen. Dat betekent zeg maar vanaf 2,5 ton tot zo'n 3,5 ton. Dat is een enorme uitdaging, maar dat we die ambitie vastgelegd hebben als een van de weinigen in Nederland, ja, daar zijn we wel trots op, maar het moet wel gebeuren.
Ja, want jij maakt deel uit van dit college, hè, dus ik snap ook dat je er trots op bent. Ik heb begrepen dat er ook wel een discussie aan vooraf gegaan is van bijvoorbeeld sociale woningbouw en 355.000 euro.
Dat is los daarvan. Hè. We hebben de ambitie uitgesproken, we willen 30% sociale huur.
Ja.
Die blijft gewoon overeind staan. Dat heeft niks te maken met die koopprijs.
Oké.
Okay. We willen sociale huur. Goedkope huur.
30% van de komende huizenbouw.
En dan daarbovenop goedkope koop.
En wat betekent sociale woninghuur in prijs?
Ik weet niet precies waar de grens ligt. Ergens tussen.
Dat is een wettelijk vastgestelde grens.
Ja, iets van de denk dat het iets boven de 700 euro nu ligt.
Oké, dat het bedrag is. Helder. Dus daar zit. En waar zit dan precies het knelpunt qua financiën?
Nee, iedere locatie, iedere bouwlocatie moet uit kunnen. En zeker als je in houten bouwt, als je een stukje bouwt met 50 huizen, bijvoorbeeld aan de Molenzoom, zeg maar, je neemt het kantoorgebouw op, dan moet je een business case van bouwen.
Ja, want er moet, de projectontwikkelaar moet er ook wat aan verdienen. Dus die moet
ook al als hij daar niks aan verdient, zeg maar, hè, maar het moet uit.
Ja.
Hè, en iedere locatie is passen en meten. Je hebt bewoners die zeggen van ja, maar we willen geen extra laag erbovenop, dat wordt veel te hoog. Dan ga je rekenen van hoe zo'n casus uit moet.
Want die discussie die is natuurlijk voor een deel gevoerd toen de vorige voor de ruimtelijke koers gepresenteerd werd. Toen waren jullie een van de mensen die bijvoorbeeld zeiden van geen hoogbouw. Dus die extra laag, die discussie moet je nu, net als het vorige college, toch gaan voeren.
Daarom zeg ik ook, het is bouwen, participatie en financiën. Die moet je bij elkaar brengen. Maar daarom heb ik Houten Oost zo hard nodig om niet alles in de hoogte te doen. De Houtenaar zit gewoon niet te wachten op flats. Of dat een laagje meer moet zijn of minder. Nou, daar kunnen we natuurlijk wel over praten. Hè, maar dat moet ook draagvlak in die omgeving hebben. Maar dat is het gesprek waar je steeds voert. Ik bedoel, als de hele bevolking of de hele buurt tegenop staat tegen een project. Ja, maar dit willen we echt niet. En dan zijn we ook weer 3 jaar verder.
Ja.
Dus je moet met elkaar zo snel mogelijk compromissen. Zodat je zo snel mogelijk kan bouwen. Nou, en als dat betekent dat je... Nou, soms af en toe een paar dure woningen extra bijzet, maar wel heel snel wat goedkope woning kan bouwen. Ja, dan moet je daarvoor gaan en niet nog jaren wachten. We hebben nu acuut woningen nodig.
Ja, maar ik snap je urgentie. Alleen denk ik bij de keuze rond de ruimtelijke koers. Als we nu die ruimtelijke koers toen hadden aangenomen, was het nu al gebeurd. Er was toen een uitgewerkt plan. Nee, je schudt
nee. Ik geloof er niks van.
Oké.
Okay. Dat zijn zulke ingewikkelde locaties.
Wat is er nieuw in de benadering? Want die acuutheid, die snap ik, die was er toen ook. Toen was het blijkbaar een belangrijke discussie te voeren over hoogbouw of niet. Misschien ook over bewonersparticipatie. Wat is er nu veranderd dat beter gaat en sneller gaat?
We hebben Houten Oost in beeld, zeg maar. Het is gewoon een hele andere keuze gemaakt. Hè. Je neemt niet de Donkade alleen en flat, zeg maar, in het centrum. Maar we kiezen het centrum, zeg maar. En we kiezen Houten Oost. Nou, en daar spreiden we beter over. De uitdaging is net zo ingewikkeld. Ik denk dat de locaties die toen gekozen waren misschien nog wel ingewikkelder waren. De Donkade even ontwikkelen, daar flats neerzetten. Met alle gezondheidsregels en de moeilijkheden die eraan vastzitten. Uitkopen van bedrijven en weet ik van wat. Die een topprijs willen hebben. Ja, dat is altijd ingewikkeld.
Ja, ik realiseer me ineens dat we dit gesprek begonnen met te zeggen van nou, ruimtelijke koers, daar hebben we het al zo vaak over gehad. En waar hebben we het over? Ruimtelijke koers. Ja. Maar dat was omdat jij aangaf dat financiën en ruimtelijke koers...
Nou, de financiën zitten wel 2 punten. Eén, wij hebben als gemeente, en laat ik het even maar heel plat zeggen, weinig geld, zeg maar, om ons dak uit te voeren. Dus het overeind houden van wat we hebben, dat echt goed doen. Daar moeten we alle zeilen voorbij zetten. En dat heeft alles met de landelijke overheid te maken, die ons te weinig geld eigenlijk geeft, zeg maar. En ook het toekomstperspectief is slecht. En 2, financiën hebben om te kunnen bouwen. Dus dat is eigenlijk een andere pot. Hè, maar voor nieuwe ontwikkelingen hebben wij gewoon geld nodig. Willen wij snel aanjagen. Houten Oost bouwen, ja, het helpt als de Rijk zegt van nou, we komen met een pot met geld om jullie bijvoorbeeld voor infrastructuur van een stuk wegaanlegging of weet ik veel wat, zeg maar, ons tegemoet te komen, zodat we daar sneller kunnen bouwen. Want anders moet het allemaal uit het project gehaald worden. Dan worden die huizen natuurlijk gewoon duurder.
Ja, heldere taal. Nou zeg je van het moet van de overheid komen. Het moet natuurlijk uiteindelijk altijd van de overheid komen. Volgens mij hebben we een paar goede jaren gehad in de zin. Hè. We hebben de jeugdzorg, dat is wel een probleemkind geweest, zal ik maar zeggen.
Nog steeds.
Nog steeds. Maar we hebben in de coronatijd gezien dat er vanuit de overheid redelijk scheutig, mag ik het zo noemen? Scheutig met geld geweest is om te zorgen dat we...
Ik zou het nog harder zeggen. De overheid geeft ons... Je hebt 2 soorten geld van de overheid. We hebben structureel geld. Hè, dus ieder jaar krijgen we een bepaalde pot geld om onze taak uit te voeren. En je hebt incidenteel geld. En we hebben heel veel incidenteel geld gedaan. Nou, je weet zelf, zeg maar, als we dat toepassen bijvoorbeeld op personeel. Als we iemand voor een jaar aannemen of iemand structureel aannemen. Ja, dat maakt nog wel uit of je dat doet. En we hebben eigenlijk alleen maar incidenteel geld gekregen waarin we, zeg maar, iedere keer een projectje kon doen. En we hebben structureel geld nodig om structureel onze problemen aan te pakken. En dat is in heel Nederland zo. Er zijn houten niet uitgezonderd. En ik zal die even gelijk nog aan mijn toegift doen. Zeggen van, nou, we kunnen misschien de lokale belastingen verhogen. Nou, meer dan 70% van de inkomsten komt van de landelijke overheid. En als wij meer lokale belastingen ophalen, kunnen we misschien een miljoen ophalen. Maar het schat wordt zo meteen 11 miljoen. Dus dat gaat niet helpen.
Dat is te weinig. Want dan, zelfs als je flink de lokale belastingen zou verhogen, dan zijn we er met een miljoen nog niet. Dan moeten we er nog 10 miljoen bij hebben.
Juist.
Maar dat betekent dat het probleem wat voor ons ligt, want ik herinner me eerdere bezuinigingsoperaties, die gingen over 6 miljoen, over 4 miljoen. Waar komt dat gat ineens vandaan? Wat is, of is het ineens?
Nee, dat ligt al jaren, zeg maar, komt dat eraan. Ik denk dat het is een beetje een technische discussie. Dus grijp even in.
Ik grijp in als het te ingewikkeld
is. Eén, zeg maar, wat een hele belangrijke is, noemen ze de zogenaamde opschalingskorting. De landelijke overheid heeft gezegd, wij gaan ervan uit dat heel veel gemeentes gaan fuseren in Nederland. En dus we boeken vast even daar een geld op in, zeg maar, wat we minder hoeven uit te geven.
Want dan heb je minder overheid, kun je dingen samenvoegen.
Nou, en de overheid neemt maar geen besluit over daarin. En dan hangt dat boven de markt. En wij moeten wel begroten. En wij moeten begroten eigenlijk met een gat. Dat is een hele belangrijke. We krijgen eigenlijk structureel te weinig geld voor allerlei taken. En jeugdzorg is een tegemoetkomen geweest, maar we krijgen nog steeds te weinig geld. Hey, je hebt inflatie, weet ik
veel. En wat voor bedrag gaat dat? Kun je daar?
Nou, dat weet ik niet uit mijn hoofd en dat weet ook niet. Zeg maar, hè, je hebt een landelijk bedrag en dat is gaat vervolgens ook wordt het overgeslagen naar Houten zelf, zeg maar. Hè, van, en dat is ook niet helemaal helder, zeg maar, want wij krijgen eigenlijk ieder jaar te horen wat voor bedrag we krijgen. Dus het is voor de komende jaren helemaal niet helder, zeg maar, hoe groot het gat wordt. Nou, hoe kan je nou begroten als je ieder jaar te horen krijgt? Want nou jongens, nou,
het gaat dus niet alleen over geld, het gaat ook over helderheid. Dus als die helderheid er komt, is dan het probleem opgelost? Of is die helderheid geld?
Het is helderheid en het is gewoon harde euro's die we krijgen toegezegd. Maar er zit nu geen landelijke overheid of een demissionair kabinet. Ja, er worden geen besluiten genomen. En ja, zometeen krijgen we ingewikkelde formatie. En het is maar de vraag wat er gaan uitgekomen.
Oké, dus dat is een probleem wat eraan zit te komen. Dat gaat de komende tijd spelen. Nou weet ik dat we een spaarpotje hebben van ongeveer 40 miljoen in Houten. He, we hebben een begroting van ongeveer, als ik het even uit mijn hoofd doe, 160 miljoen in Houten.
140 of zo.
Oh, 140 miljoen. Daar zit al het geld in wat we vanuit de overheid krijgen. Ongeveer 90% daarvan geven we uit aan de uitvoering van wettelijke taken. Dus daar kan je niet aan zitten. Dat betekent dat er ongeveer 14 miljoen overblijft waarmee je projecten kan doen die voor de stad goed zijn. Dat zijn eigenlijk de dingen waarmee jullie kunnen werken. He, dat is het bedrag waar jullie ongeveer mee kunnen werken. Dan zou ik denken, nou, als dat nou een jaartje minder gaat, dan halen we toch gewoon uit die spaarpot van 40 miljoen halen we wat.
Nee, maar het gaat niet over een jaartje. Dan is het toch wel te overzien. Dit gaat over meerjarenperspectief. En wij moeten ook uit die bedragen. Hè, we kunnen zeggen, nou, we doen even iets wat minder aan Houten en Co. Of we doen de bibliotheek dicht. Ja, maar dus dan moet je ook uit dat bedrag betalen. Hè. Dat zijn ook structurele verplichtingen. Ja, ik zit er niet op te wachten dat wij een keuze voorgelegd krijgen. Gaat de bibliotheek dicht of gaat het zwembad dicht?
Ja,
of gaan we even van Houten en Co. Eens even 10% minder doen? Ja, dat soort. Ik hoop echt niet dat dat soort beslissingen op tafel komen te liggen.
Maar en hoe ver zijn we daarvan verwijderd?
Nou, dat weet ik niet. Omdat de landelijke overheid, dit is voor mij een beetje een black box op dit moment.
Wat daar gebeurt. Maar wat we zeker weten is dat inclusief formatie. Hè, want die verkiezingen 22 november, dan daarna formatie. Nou, een goede formatie duurt tussen de 4 en 10 maanden. Dus je zit het komende jaar. Is dan het probleem al acuut?
Het tijdelijke kabinet kan natuurlijk wel besluiten nemen. Dat hebben ze nu ook gedaan met de Prinsjesdag, zeg maar. Maar ze zijn ons eigenlijk maar een klein stukje tegemoet gekomen. En de jeugdzorg was daar één. Niet voldoende, maar ze zijn ons wel wat tegemoet gekomen. Op woningbouw zijn ze wat tegemoet gekomen. Maar het kabinet kan dus wel nog besluiten nemen als de Kamer zegt zoiets van, nou weet je, het is nou zo acuut, we moeten dit doen.
En hoe acuut is het dan? Ik bedoel, zeg jij van, ja, dat moeten ze zeker gaan doen? Want
nou, het is een beetje een fictief probleem. En dat, sorry nog weer voor de technischheid. Mm-hmm. Kijk, wij moeten een begroting hebben die op meerjaren perspectief sluitend is. Dat beoordeelt de provincie. Omdat wij niet weten wat we naar 2026 krijgen.
Kunnen jullie die provincie die begroting niet?
Kunnen wij die provincie die begroting niet? Krijgen wij in theorie krijgen we geen toestemming van de provincie. Dan worden we onder curatele gezet. Dan mogen we helemaal niks. Dan moet alles via de besluitvorming via de provincie.
Ja, maar zij weten ook wat het probleem is.
Zij weten wat het probleem is, maar ja, we zouden dus met een gat kunnen begroten. Zeggen van, we doen net of we een groot bedrag krijgen van een landelijke overheid. Maar wettelijk mag dat niet. Dus ze hebben het lef om dat te doen. Of, ja, volgens nu,
en moet de provincie dat doen of moeten jullie dat lef hebben?
Nee, dan moeten wij dat lef hebben. Maar ze kunnen het ook gewoon afschieten. Maar we hebben nog iets tijd. Dus wat we volgend jaar doen is proberen zeg maar een beetje op de nullijn te blijven. Zoveel mogelijk alles doorzetten. Maar overal wat afhalen, zeg maar, zodat we het nog rond krijgen. Met ook de overschotten wat we van dit jaar hebben, zeg maar. Of van het vorig jaar hadden, zeg maar. Ja, en de harde keuzes moeten nog gaan vallen. Maar wij gaan ons voorbereiden op een discussie over bezuinigingen met de bevolking. Nogmaals, ik ben hier super op tegen. Maar als wij gewoon niet het geld krijgen van de landelijke overheid om gewoon normaal te kunnen doen. Om aan die grote nood van het bouwen en werk wat te kunnen voldoen. Dan houdt het een beetje op. En dat vind ik heel moeilijk uit te leggen.
Ik snap het. We gaan heel even muziek luisteren. Daarna gaan we even praten met Gert-Jan Kaai, de opvolger van Willy Lageveen. En ik kom zo bij jullie terug, maar we gaan even lekker luisteren.
The sun went up on rainy morning, just a couple of hours off the dawn. Mrs. Headley peeked out through her curtains, wondering what was going on. The neighbor said over coffee cups that nice young couple is breaking up.
House for Sale. Na een interessant gesprek met Pascal Ooms over woningbouw en de regels die daar rond bedacht worden. En wat die allemaal voor gevolgen hebben voor onze lokale, onze lokale samenleving. Gert-Jan Kaai.
Ja.
Zit hier bij mij aan tafel. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Leuk dat je in onze nieuwe studio onze gast wilde zijn. Wij kennen jou niet.
Nee.
Waarom niet?
Ik ben woonachtig in Utrecht, dus dat zou kunnen. Ik fiets wel veel door Houten heen, door de mooie fietspaden die Houten heeft. Maar voor de rest ben ik inderdaad een onbeschreven blad hier.
En jij bent de man die in Houten Willy Lageveen gaat opvolgen. Van Houten & Co, dat is de welzijnsorganisatie van Houten. Heel zichtbaar, heel belangrijk ook voor Houten, denk ik. En ik zeg het niet vaak, maar ik denk dat het in deze tijd misschien nog wel belangrijker is. Hè, want er gebeurt een hoop tegelijk. Je bent er nu een maand.
Ja, ik ben 1 september begonnen. En ik heb een maand met Willy gelijk opgetrokken. En vanaf 1 oktober sta ik er alleen voor.
Wat is je...
Samen met al onze medewerkers en vrijwilligers.
Wat is je eerste indruk?
Ja, ik denk dat Van Hout & Co. Ongelooflijk veel doet. Dus echt goed geworteld is in de Houtense samenleving. En dat is heel mooi om te zien. Ik heb natuurlijk net geluisterd naar Pascal en alle problemen die er natuurlijk op financieel gebied zijn. Dus daar maken we onszelf ook wel zorgen over. Maar ik denk ook dat daar juist kansen ook voor welzijn liggen. Ik heb al een paar keer gezegd als ik met mensen sprak van je hebt het vaak over zorg en welzijn. Ik denk dat we voortaan moeten gaan zeggen van welzijn en zorg. Het gaat eerst om de welzijn. En zorg is een ondersteuner voor het welzijn. Dus, en daar zie ik ook wel kansen voor Van Houten en Co.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou, we zijn nu bezig met het Sociaal Plein. En een van de redenen om het Sociaal Plein echt neer te zetten is om de beweging te maken naar het voorliggende veld. Dus minder zorg en kijken of we het met welzijn op kunnen lossen. We hebben ook al een tijd in Houten welzijn op recept bijvoorbeeld, waarin we veel samenwerken met...
Maar dat betekent concreet, iemand is niet ziek, maar voor zijn welzijn is het goed dat hij ergens terecht kan. Eenzaamheid bijvoorbeeld.
Ja, je kan zeggen, dat is te makkelijk. Hè? Je kan zeggen van oké, iemand is depressief en je schrijft hem pillen voor. Maar je kan ook kijken van kunnen we die meneer of die mevrouw uit de eenzaamheid halen door ze in contact te brengen met activiteiten die Van Hout & Co. of andere activiteiten die andere organisaties organiseren doen. Dus op een andere manier kijken naar onderliggend lijden of problemen die er zijn. En het is niet dat we zeggen van Hout & Co. of welzijn is de oplossing tot alles. Maar het kan wel een oplossing zijn voor een aantal dingen.
Ja. Welzijn. Ik probeer even naar je cv te kijken. Je bent de oprichter van of de directeur geweest van Zorgrit.
Ja, dat is een initiatief wat ik een aantal jaren heb gestart. Wat helaas niet helemaal van de grond is gekomen. Maar dat was wel vanuit de ergernis die ik had dat het vervoer eigenlijk voor kwetsbare mensen zo ontzettend slecht was. En kijk, er zijn heel veel initiatieven zoals regiotaxi en noem het maar op. En hier hebben we ook een mooi initiatief in Houten.
De caddies.
Ja, de caddies, maar ook met automaatje. Maar er zitten heel vaak beperkingen op dat soort dingen. En dat zijn de caddies die gaan maar tot de grens. En als je regiotaxi bijvoorbeeld hebt, dan gaat de taxi eerst van A naar B, naar C, naar D om mensen op te halen. En daarna van...
In omgekeerde volgorde.
Ja, dus soms voor een ritje van een half uur ben je 2,5 uur bezig, even gechargeerd. Dus ik dacht van, kunnen we niet een Uber voor de zorg maken? Dat was even...
In het kort het idee. Maar je was ook binding wijkbeduursteden.
Ja, daar heb ik 4,5 jaar gezeten.
Ja, ja, en wat heb je daar gedaan? Want dat is een buurgemeente. Kunnen we ons iets bij voorstellen?
Ja, bij binding zat De WMO en de jeugdhulpverlening zat daarbij. En welzijn. Dus dat was, wij richten ons daar op de drie taken. En eigenlijk Pascal zei het al. Ja, daar zat ook de jeugdhulpverlening in. En ja, dat is wel een hele complexe materie. Waar gewoon heel veel. Wat gewoon heel moeilijk is. Om dat in de hand te houden. Want we willen, aan de ene kant willen we alle mensen helpen. Maar als de middelen beperkt zijn en als de wachtlijsten ontzettend groot zijn, ook weer door de middelen die beperkt zijn. Dus het zit allemaal in elkaar. Maakt dat het ontzettend moeilijk.
Nou hebben we in Houten, dacht ik, een behoorlijke pool van vrijwilligers. Dus je zou zeggen dat wij wat minder gevoelig zijn voor dat soort conjuncturele problemen. Want wij hebben tenslotte veel vrijwilligers die kunnen helpen.
Mm-hmm. Voor een heel aantal dingen is dat zeker waar. Ik denk dat we nog veel meer ook zouden moeten doen met jongerenwerk. Dus jongerenwerk inzetten. Dus dat is ook het voorliggende veld. Hè? Vrijwilligers zijn natuurlijk niet specialisten. Dus zijn geen jeugdhulpverleners. Dus daar moeten we wel heel erg mee oppassen. Maar ik denk wel dat er programma's zijn, dus bijvoorbeeld steungezinnen of dat soort dingen, die je zou kunnen inzetten om jongeren of gezinnen in problemen te kunnen helpen. En dan zit je inderdaad in het vrijwillige.
Heb je een beeld van wat je anders gaat doen dan Willy deed? Ik vraag het gewoon, ik weet niet precies hoe Willy dingen deed, maar misschien is er iets wat in jullie basisvisie anders is. En dat ook de reden is waarom je bent aangesteld. Omdat je op dat punt een andere kijk hebt op dingen.
Ja, ik denk dat Van Houten Co. echt wel heel veel goede dingen deed. Dus ik vind dat een beetje, na één maand vind ik het een beetje blasé om te zeggen van, oh, dat gaan we helemaal anders doen. Maar ik denk wel dat we, ik zou wel heel graag nog meer met jongerenwerk op scholen aanwezig willen zijn. Ik zie dat corona gewoon heel veel kapot heeft gemaakt. En dat juist bij jongeren nog naijlt. En ik denk niet dat binnen 1 of 2 jaar gerepareerd is. Want die jongeren die zijn echt in een hele belangrijke groeifase van hun leven. Zijn ze geconfronteerd met corona, waarbij je mocht niet bij elkaar zijn, je mocht elkaar niet ontmoeten. Dus er waren gewoon fundamentele dingen die voor kinderen zo ontzettend belangrijk zijn. Daar werden ze van onthouden. Mijn kinderen die zijn zelf ook 19. En als ik zo zie in hun omgeving hoeveel kinderen er gestopt zijn met hun studie of gewoon problemen hebben, dan vind ik dat echt zorgwekkend. Dus vandaar dat we dichter bij.
Want hebben wij daar als Houten, ik snap dat er na een maand dat misschien moeilijk is om te zeggen, maar hebben wij op dat punt een specifiek probleem? Hebben wij jongeren die vanwege corona toch een soort zwaardere lasten dragen dan ze hadden hoeven dragen als het.
Ja, ik weet niet of dat specifiek voor Houten is. Ik denk dat gewoon door in de hele maatschappij is. Dus ik denk niet dat Houten daar uitspringt. Maar ik denk wel dat er een deel van de problematiek, dat voortkomt uit verhoogd drugsgebruik, eenzaamheid onder jongeren. We hebben gelukkig wel het programma Joiners bijvoorbeeld, hebben we sinds 2 jaar, waar eenzame jongeren elkaar kunnen ontmoeten. En dat is een groot succes. Dan kan je kijken van waarom is het een groot succes? Omdat dat was dat altijd al onderliggend of is dat erger geworden door corona? Maar het is wel een groot succes. Dus ik weet oprecht niet of ik heb geen cijfers of het groter is geworden. Maar ik constateer wel dat er veel problemen zijn onder jongeren.
Nou ben je de nieuwe kid in town. Hoeveel vrijwilligers ga je aansturen?
We hebben op dit moment 400, 450 vrijwilligers. Dat is ook weer iets wat door corona is. Er waren daar 650 en in de afgelopen 2 jaar zijn er gewoon 200 vrijwilligers opgedroogd. En dat heeft heel veel verschillende redenen. En dat is een beetje, zie die maar weer eens terug te krijgen. Dus daar ligt een mooie uitdaging. We hebben een nieuwe vrijwilligerscentrale. Dus een mooi nieuw platform wat in maart gelanceerd gaat worden. Maar dat is een dat van is de uitdagingen.
En hoeveel vrijwilligers zou je nodig hebben om te zeggen dat we kunnen dan in Houten alles goed doen?
Ja, dat is ook zo. Dat is ook een interessante vraag. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je met vrijwilligers zou kunnen doen. Dus ik noemde net al de aanwezigheid van vrijwilligers in gezinnen. En we hebben een project in Houten die dat doet. Maar zo zijn er nog veel meer dingen om eenzaamheid bijvoorbeeld te voorkomen. Veel meer mensen aan maatjes koppelen. Enzovoort.
En meneer Kaai, ik zag dat Pascal Ooms van de SGP even zijn vinger opstak. Dus daar gaan we even naar luisteren.
Nou, het betekent natuurlijk niet per se dat de vrijwilligers die zich voor Houten coactief waren, geen vrijwilligerswerk meer doen. Maar misschien wel op andere plekken. Noem een nieuwe kringloopwinkel, voor Wordendaad, op het rond. Waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. En maar het gaat wel. Ik denk de uitdaging is dat samenspel ziet van tussen die vrijwilligers en die overheid, en die financiën die er zijn. Hoe kunnen we dat waar je de professionals nodig hebt en waar heb je vrijwilligers nodig? En hoe kan je dat zo goed mogelijk aan elkaar koppelen?
Ja, ik moest ook even aan je denken, daarom gaf ik je ook het woord. Omdat de kerk is in Houten met zijn vele geloofsgemeenschappen een groot leverancier van vrijwilligers. Merken jullie het in de kerk ook?
Ja, ik denk dat het overal een uitdaging is. Het is ook wel een beetje oude stijl, nieuwe stijl, Je ziet dat vrijwilligers veel meer op projectbasis werken. Net zoals die kringloopwinkel. Een ochtendje meedraaien in zo'n kringloopwinkel is veel makkelijker structureel.
In te plannen.
Ja, dus wat flexibiliteit, daar heeft het ook mee te maken. Ik denk dat het een uitdaging is in heel Nederland. Maar de grootste uitdaging is die koppeling tussen die twee. Hè?
Ik vraag het, omdat is dat iets waar jullie als twee grootverbruikers van vrijwilligers niet de handen ineen moeten slaan? Dat bijvoorbeeld in alle kerkdiensten er oproepen gedaan worden om Houten meer vrijwilligers te geven?
Ja, ik denk dat wij al heel goed samenwerken. Hè? Dus Van Houten en Co. En de kerken in verschillende initiatieven ook. Dus dat is mooi. En ik ben niet helemaal niet van het zijn onze vrijwilligers of het zijn de vrijwilligers van de kerken of van de voedselbank of noem het maar op. Ik denk dat het onze uitdaging is om de inwoners van Houten zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat is eigenlijk en het welzijn te vergroten van mensen. En als dat met vrijwilligers kan, is dat heel erg mooi. Wat ik wel een interessant iets vind, en dat zei Pascal ook. Kijk, ik zou het. We zijn met vrijwilligers denken we heel vaak aan mensen die gepensioneerd zijn. Maar ik zou het ook heel mooi vinden om jongere mensen uit te nodigen om vrijwilligerswerk te gaan doen. En dat doen al heel veel mensen. Maar als je veel meer gaat denken in win-win situaties bijvoorbeeld. Hè, dus van niet alleen van ik ga. Het kost me heel veel moeite om een kopje koffie te gaan drinken met iemand. Maar ik ben bijvoorbeeld zelf vrijwilliger en dan fiets ik op een tandem met iemand die verstandelijk wat problemen heeft. En ik beweeg. Deze meneer die beweegt ook. Die vindt het heel moeilijk om uit zijn huis te komen. Maar doordat hij op de fiets zit, komt hij uit huis. We gaan samen een kopje koffie drinken. Dus het is voor mij een winst dat ik op de fiets zit. Voor hem is de winst dat zijn wereld vergroot wordt. En ik kan het eigenlijk vrijdag, zaterdag of zondag doen. Dus ik ben ook niet verplicht om elke donderdagavond op een specifieke tijd voor deze meneer beschikbaar te zijn. Dus het is een hele grote range waardoor ik mijn vrijwilligerswerk kan doen.
Mag ik nou even een kleine koppeling maken met bouwen? Ik denk ook, een aantrekkelijke omgeving. Hè? als wij een nieuwe wijk bouwen, zeg maar, of als het, de bibliotheek en het gebouw, het Hart van Hout, zeg maar, gesloopt wordt, zeg maar. Of het Huis van Hout, zeg maar, gesloopt wordt, zeg maar. Kunnen we dan iets aantrekkelijk zitten? Waar die jongeren ook zeggen iets van, wauw. Ook dat nodigt uit om mee te doen, zeg maar. Om interactie te doen, maar ook om daar aanwezig te zijn. Als je daar een vernieuwd bibliotheekconcept met vrijwilligers en weet ik wat alles, met Van Houten Co. tegenaan zet, dat zal ook aantrekken. Dus ook daar zit een koppeling. Maar wederom, dat moet dan wel weer uit het project betaald worden. En dat zou mooi zijn als je wat smeergeld van die overheid krijgt, om dat soort ontwikkelingen wat sneller te maken.
Smeergeld, ja. Smeergeld, meneer Kaai.
Ja, smeergeld. een mooi woord. Nou, ik vind het Haarlemmerolie of zo. Of, nee, ik vind dat wel een mooie wat je zegt van jongeren. Hè? Waar zijn ze aanwezig? We hebben natuurlijk Enter. Dat is een mooie plek voor de jongeren. Waar wij nu met de gemeente ook aan het kijken zijn van hoe kunnen we die plek nog aantrekkelijker maken voor jongeren. En hoe kunnen we het misschien wat uitbreiden met activiteiten die daar zijn. Maar ik vind ook dat wij als Van Houten en Co, als jongerenwerk, gewoon moeten zijn op de plekken waar de jongeren zijn. En we hebben natuurlijk onze rondes, waarbij we heel veel jongeren ontmoeten. Dus gewoon op de plekken waar jongeren aanwezig zijn. Maar misschien moeten we nog iets meer vast zijn op plekken waar jongeren aanwezig zijn. In plaats van op onze rondes. Maar goed, dat is iets wat we de komende tijd gaan...
Maar het is inclusief het rond, hè? Dus daar die
inclusief nieuwe, rond, ja zeker.
Als je ziet wat van de zomer rondliep, zeg maar, op het rond, en ook s'avonds, zeg maar. Dan ligt daar een kans, zeg maar, met de afbreek van de bibliotheek. Kijken of we daar iets nieuws kunnen neerzetten. Dat zou ik wel een hele mooie vinden.
Ja, zeker.
En dat dan ook gelijk jongeren als doelgroep daarin expliciet meenemen. En niet alleen als gebruiker van af en toe een boek komen halen, zeg maar.
Ja.
Nou, een project met kansen dus. U heeft er zin in?
Zeker weten, ja.
U bent er klaar voor. We gaan even weer luisteren naar muziek. En dan komen we straks weer bij u terug.
Thank you.
Ja, u hoorde Supertramp met It's Raining Again. Heel toepasselijk. U hoort, daar hou ik u aan, live vanuit Cultuurhuis Schoneveld, waarin ik nu zit met twee gasten. Gert-Jan Kaai, de opvolger van Willy Lageveen bij Van Houten & Co. En Pascal Ooms, de fractievoorzitter van de SGP en lid van dit college, die op dit moment al zijn plannen probeert uit te voeren. Ik wilde het met jullie heel even hebben over het volgende. Gert-Jan Kaai, ik ga tegen jou zeggen. Je bent een energieke, ondernemende, resultaatgerichte verbinder die het doel boven het middel stelt, lees ik op LinkedIn. Dat klonk bijna revolutionair.
Ik weet niet of het revolutionair is, maar dat is wat ik ben. Dus dan ben ik al 50 jaar een revolutionair.
Wat betekent dat? Kun je daar een voorbeeld van geven? Wanneer je het doel boven het middel hebt gesteld?
Even kijken hoor. Nou, het is eigenlijk meer een ergernis die ik altijd heb. Dan hebben we, dus bijvoorbeeld, we willen dingen op een bepaalde manier anders doen. En dan maken we daar een protocol voor om dat anders te gaan doen. En dan wordt het protocol op een gegeven moment leidend. En dan vergeten we bijna waarom we dat protocol op hebben gesteld. Dus Wouter Hart die heeft dat zo mooi geschreven. Hè? Het gaat om de bedoeling. Alle gemeentes die hebben dat omarmd, de bedoeling. En die zeggen dat ook allemaal van vinden de bedoeling belangrijk. Maar als puntje bij paaltje komt, dan gaat het toch weer om het systeem. Ik vind een mooi voorbeeld inderdaad van, we hadden in de wijk bij Duurstede hadden we de wijkse inloop. Dat was in een anti-kraakgebouw. Het pand werd geopend door de wethouders. Er waren ontzettend mooie letters waren op het pand waren gezet van eigenlijk kringloopmaterialen. Maar er was geen vergunning gegeven om die letters op de gevel te plaatsen van een anti-kraak pand. Het pand moest bijna dicht om die vergunning alsnog te geven om die letters, om toestemming gegeven voor die letters. En dan denk ik van anti-kraakpand, het is al geopend. Who cares? Maar dan wil je geen precedentwerking hebben. Dat soort dingen. En iedereen vindt dat eigenlijk onzin. Als ik dit voorbeeld ook zeg, dan zegt hij ja, belachelijk. Maar toch gaat zo'n procedure dan gewoon door. Dus we willen ook als gemeente, willen we allemaal dingen anders doen. Maar als puntje bij paaltje komt, schieten we toch nog in de reflex van de procedures en de processen.
En hoe reageer jij dan als zo'n situatie zich voordoet? Wat heb je in dit specifieke geval gedaan? Heb je die letters eraf gehaald?
Nee, die worden dan niet afgehaald. En dan is het gaat om het proces wat dan gevoerd wordt bij de gemeente. En ik wil niet, ik vind de gemeente Wijk bij Duurstede was een mooie gemeente. Goede ambtenaren. Het voorbeeld is eigenlijk, ik benoem het dan. En ik benoem het bij de verschillende partijen. Dus dan zeg ik, waarom doen we dit? En waarom gaan we verder met dit stuk? Uiteindelijk gaat het toch door. Ja, kijk, ik kan daar dan niet zoveel mee. Maar
ik ben dus benieuwd naar, omdat je net, je hebt het over de bedoeling. Ik heb het over het doel boven het middel stellen. Het middel is natuurlijk vaak iets wat de politiek mogelijk maakt. En de procedure die daarbij hoort, die zit ook vaak in de politiek. Dus de regels waar u klem liep in Wijk bij Duurstede zijn waarschijnlijk bedacht door politici. Nou, we hebben hier ook Pascal Ooms aan tafel. Dus het leek mij leuk om te kijken of dat revolutionaire in u, hoe dat zich vertaalt richting de politiek toe. Is dat, begrijp je wat hij zegt?
Ja, absoluut. Heldere casus. Ik wilde, en ik vind ook dat het anders moet. Hè? Laat het even heel helder zijn. Ik wil even alleen met een positief statement beginnen. Rechtszekerheid in Nederland is ook iets heel belangrijks. Dat er duidelijkheid is, dat je beroep kan doen op procedures en dat je dan de helderheid hebt dat het zo kan en dat je geen gezeik krijgt achteraf. Graag. Maar we slaan een beetje door, zeg maar. In controle, in de regels en weet ik wat. En we moeten uit die bedoelingen redeneren. Maar vergeet niet dat er hele procedures voor moeten zijn, zeg maar. Om dat te bereiken. He, ambtenaren, mindset, een wethouder met lef. Die zegt, we gaan de andere kant heen. We doen dit anders. En dit is gewoon een land met heel veel regels. En dat is niet zo makkelijk. Maar ik sta hier absoluut achter. Om lef te tonen. Om dingen mogelijk te maken. Dus niet uit zeggen van nou, dit kan allemaal niet. Want ik heb hier 5 redenen waarom het niet kan. Nee, maar hoe kan het dan wel?
Maar goed, uiteindelijk moet je een keuze maken tussen die rechtszekerheid en die letters op de wijkse inloop. Dus daar, Gert-Jan zegt van nou, dat uiteindelijk hebben we die letters laten hangen. Wat doet dat dan met de rechtszekerheid?
Is nou, dat dan... In dit geval vind ik hem even ingewikkeld, zeg maar. Omdat het niet op de specifieke kaas en ik weet niet waarom die regels daarachter zitten. Hè? Maar als ik een voorbeeld in de auto kan noemen, zeg maar. Ja, ik snap niet waarom we rond nog steeds zoveel winkels leegstaan. En maar wij zijn geen eigenaar. En wij moeten echt heel zwaargehande middelen inzetten, zeg maar, om die winkels te vullen.
Maar denk je dat dat met regels te maken heeft? Want je geeft het als voorbeeld in een... wat is jouw... Ik probeer even
de ene keer heeft het met regels te maken. Maar in dit geval heeft het ook te maken. We hebben grotendeels 1 eigenaar op het rond. Ja, die zegt van nou weet je, er komt straks een nieuw plan. Dus ja.
We houden even alles aan.
We houden het even lekker aan. Ja, en we doen toch wat. Kijk maar, we hebben de spot, hè, zo'n jongere plek. En daar zit ook een gratis werkplek aan. Nou, wie weet dat er een gratis werkplek aan zit, zeg maar. En dan doen we nog eens een winkeltje, misschien tijdelijk een pop-up ding. Maar ondertussen, het is onlangs zo leeg als ik weet niet hoe. Alleen die wordt inderdaad winkels er nu bijgekomen. Het heeft 1,5 jaar geduurd voordat die gasten een plekje konden vinden.
Dan ga ik even naar Gert-Jan. Want kijk, dit gebeurt er dan. En dit is in een situatie waar er blijkbaar geen regels zijn voor die eigenaar om zich aan te houden. Mm-hmm. Hè, om te zorgen dat die winkels vol zitten. Want ook die andere ondernemers hebben er last van dat het daar leeg staat. Dus de ergernis van Pascal, ik noem het maar even politieke ergernis, die eigenlijk vanuit de ondernemer begrijpelijk is. Want die zegt, ja, we wachten op jullie plannen voordat wij verder gaan met ondernemen.
Oh, ze kunnen best tijdelijk wat. Maar op een of andere manier willen ze dat niet.
Ja, en dan is het wel weer fijn als je een overheid hebt die procedures afspreekt, die protocollen heeft, die druk kan zetten, die kan zeggen, ja jongens, dit is niet volgens de regels. Ik probeer even te zoeken van...
Nee, maar er zit toch ook een doel achter dan om je leefomgeving leefbaar te houden. Dus dat is het doel dan van de gemeente. Dus, en dat dient de maatschappij. Dus dan is het eigenlijk het aanhouden van vastgoed om te hopen dat je prijs omhoog gaat versus een gebied leefbaar houden. Dan sta ik achter de gemeente die dat wil bewerkstelligen.
Maar is dat dan maatschappelijkheid versus
individueel belang. Maatschappelijk belang en het belang van... van de maatschappij boven individueel belang. Ja.
En maar ik denk dat je gewoon de partijen moeten bij elkaar gebracht worden achter die bedoeling nog een keer daarover hebben en wat draagt deze regel bij en kunnen we dat tijdelijk zeg maar uitschakelen of weet ik van wat zeg maar om deze situatie op te lossen. Maar die beweging naar elkaar toe die gaat niet snel genoeg.
Want hoe kan jij die politieke ergernis vertalen? Gaat er dan bij jou een mechanisme werken van oké, hoe kunnen we de regels zo veranderen dat er druk ontstaat waardoor deze partij gaat doen wat wij willen?
Nou, wat ik kan doen is bijvoorbeeld, ik kan met de eigenaar gaan praten zeg maar van het winkelcentrum. Ik kan met winkeliers gaan praten. Ik probeer om ideeën naar boven te halen. Ik kan naar de gemeente toestappen. Ik bel een wethouder. Ik stel schriftelijke vragen. Ik breng het in debat. Dus ik probeer een plaatje te maken en kijk ik of ik...
kan
ik wil het ook ondernemend ziet van kunnen we een weg vinden? Van niet, wat kan niet, maar wat kan dan wel? Om een weg hier te zoeken, om het tijdelijk te vullen. Sommige dingen probeer je. Nu zit doorgeefluik er. Fantastisch initiatief, hè? Om mensen die een status hebben en die een woning hier hebben... om die aan huisraad te helpen. Maar het draagt niks bij aan het winkelcentrum. Hè? Het is afgeplakt, het staat helemaal vol met spullen. En dan komen er af en toe auto's of karren langs, zeg maar. Maar het levert niet traffic op, zeg maar, voor een fotowinkel die daar zit. Nou, dat is goed bedoeld, maar loopt niet zoals we willen, zeg maar. Ja, en we moeten trekkers hebben om, ja, zoals in winkeltermen, traffic. Er moeten meer bezoekers komen die dan vervolgens ook zeggen, nou, en ik laat ook even een pasfotootje maken.
En dat vind je de verantwoordelijkheid van die ondernemers?
Nee, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hè? Maar jij vroeg aan mij van, wat kan ik als gemeenteraad zit doen? Nou, ik probeer een scan te maken en kijken of ik een aanknopingspunt kan vinden, of ik iets in beweging kan krijgen. Hè? Maar er is wel wilskracht voor nodig. Hè? Van de ambtenaren, van de wethouder, van een ondernemer, van een maatschappelijke organisatie. Die zegt van, oké, gas erop.
Ja.
Maar als er geen wil is, ja, dan moet je soms druk gaan uitoefenen. En dat heeft de wethouder onder andere gedaan door te dreigen, zeg maar, met een leegstandsverordening. Dat betekent dat je moet handelen.
Maar wat doet een leegstandsverordening? Even voor
nou, dat is een verplichting, zeg maar, aan een eigenaar, zeg maar, om het pand toch te vullen met iets. Het is een beetje een paardenmiddel, zeg maar. Want ja, dan kom je mogelijk in rechtszaken, zeg maar, als het niet gebeurt. Maar je probeert druk uit te oefenen, jongens. Er moet nu echt wat veranderen. Nou, en mogelijk dat die kringloopwinkel van Wordt-Naat die er zit, daar een van de gevolgen van is, zeg maar. Dat ze toch eindelijk ruimte hebben gevonden. En overigens, het loopt als een tierenlier, dus dat trekt traffic aan. Hè?
Ja.
En de koppeling met welzijn, er zit ook een hele groep oude mensen, zeg maar, die zitten even lekker te babbelen met elkaar, omdat ze daar een plekje hebben om een gratis koffie, om eventjes te praten, zeg maar.
Nou ja, en de ontwikkeling die er natuurlijk is met het nieuwe Huis van Houten, dat kan natuurlijk ook een hele mooie zijn om meer traffic te genereren. Dus dat is de politiek heeft mooi gezegd van, oké, we gaan hier echt werk van maken. Dus daar ben ik heel blij mee. Pand gaat gesloopt worden. Maar ik hoop ook dat er dan goed werk gemaakt wordt om zo snel mogelijk daar een nieuw Huis van Houten neer te zetten.
Kun je daar al iets over zeggen, Pascal?
We hebben alleen een besluit genomen dat nu het pand moet gesloopt worden, omdat het gewoon gevaarlijk is.
En wanneer gaat dat beginnen, die sloop?
Ja, ik had het eigenlijk al verwacht, maar ik weet dat niet precies.
Want er was toen ineens wel behoorlijke haast.
Ja, nou ja, kijk, weet je, de veiligheidsscan van de elektriciteit alleen al geeft zoveel gebreken. Dat je, en als je ziet in de zomer, als je dan 's middags soms kwam, dat de boel dicht was, zeg maar, omdat het te heet was. Ja, dan met de winter wordt het veel te koud. Dus het is logisch dat het dicht moet. Maar ja, ik baal ervan dat we nog geen alternatief hebben. Maar we zijn de planvorming loopt daarvoor. En ja, dat is ook weer, hè, dat is Nederland. Hè, die procedures, je wil iedereen inspraak geven. Alle belangen moeten afgewogen, financiën moeten afgewogen worden. Zodat je tot een nieuw project komt. En ik hoop dat het zo snel mogelijk gaat. Maar ik durf daar geen voorspelling
op. Geen ijzer met handen breken.
Wanneer dat precies gebeurt.
Want dat gebouw gaat worden afgebroken. Misschien met vrijwilligers. Als we alle 450 vrijwilligers uitnodigen en zeggen van...
Met jongeren.
Jongeren.
Ik denk dat die dat wel leuk vinden om in het lege pand gewoon een tijdje hun gang te kunnen mogen gaan.
Jongens, de tentafbreekfeestje.
Maar je kan niet tijdelijk pand ophouden, zeg maar, door alle initiatieven. Want dan moet het ook aan bepaalde standaarden voldoen. Als de brand uitbreekt en er zit een tijdelijk initiatief in, dan hebben we ook een probleem. Dus
slecht
dat
idee.
Kan gewoon niet.
Gewoon een slecht idee. Ja. Slecht idee van me, sorry. Ik ga jullie bedanken. Dankjewel allebei dat jullie naar Daar Hou Ik U Aan wilden komen hier in Cultuurhuis Schoneveld. En met ons wilden praten over de dingen waar we over gepraat hebben. Allebei veel sterkte en succes met je handhaven in het politieke speelveld. Waarin heel veel krachten werkzaam zijn. En succes en fijn weekend.
Dankjewel, jij ook.
En u luisteraar, dankjewel. Volgende week zijn we er weer. Dan met John van Amerongen hier achter de microfoon. Ik ben even de naam van de gast kwijt. Weet jij dat?
Nee.
Nee, sorry dat we dat nog niet weten. Dat houdt het een beetje spannend. Maar hou ons in de gaten. Volgende week 11 tot 12 op Omroep Houten. Dank u wel.